Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag wil ik het hebben over de Mesopotamische mythes. Karsten, welkom. Mesopotamië, waar denken we dan aan?
Hey, ja, ik als history guy natuurlijk. Ik denk aan het begin van de, van de beschaving, zeg maar, waar mensen echt steden begonnen te bouwen. Babylonië, maar volgens mij was dat... Niet Mesopotamië, was het wel Mesopotamië? Het was in ieder geval in het gebied van Mesopotamië, weet je. Grote koningen, strijdwagens, wijn smaakte wijn. Ja, echt het begin van de beschaving.
Ja, nou, dat klopt helemaal. Mesopotamië wilde ik al wat langer bespreken en dan eigenlijk vooral... Gilgamesh.
Oh, die ken ik.
Ja, maar Floyd, luisteraar Floyd, die vroeg of we het konden hebben over de Anunnaki. En Anunnaki, dat betekent de nakomelingen van Anu, oftewel die van koninklijke bloeden. Dat zijn de goden van de Mesopotamische mythologie.
Oh ja. Yeah.
En dan krijg je natuurlijk een scheppingsverhaal.
Oh, cool.
We kunnen niet beginnen zonder dat we eerst weten... Ja, Gilgamesh, dat is wel leuk, maar hoe is de aarde dan ontstaan? Hè? Dat is belangrijk.
Ja, we kunnen niet een nieuwe mythe beginnen, Peter, zonder dat je eerst uitlegt hoe het begint. Kan niet.
En het is steeds ongeveer hetzelfde, hè? Van er was eerst niks en toen kwam er een stuk klei.
Toen
kwam
deze coole dude. Ja, party trick.
Party trick en huppakee, nu is de aarde gemaakt. Ja, maar ze zijn toch allemaal zo leuk, hè? Het is zo heerlijk.
Ik wil ook zo'n verhaal vertellen.
Ja, inderdaad. Ja. Je kan gewoon iets gaan bedenken.
Ja. Oh ja, cool. Eerst was er niks, toen bam, toen was er wel wat. Ja, daar houdt het op.
Ja, en het grappige is natuurlijk, de echte Big Bang is gewoon inderdaad, er was niks en toen was er chaos.
Maar het was ook niet echt een bang, maar weer een verschuiving van materie. Het is ingewikkeld.
Ja, ingewikkeld. En het duurt natuurlijk zo lang, hè. De meeste scheppingsverhalen die ik heb verteld, die zijn een paar dagen en dan is alles wel klaar.
En er was licht, weet je, dat zeggen ze zo even. En gewoon als je soorten wil maken in plaats van dat het miljarden jaren duurt.
Je kleidt even een mens,
Ging die Egyptische dude, ging die nou alles zeggen?
Ja, hij ging alles zeggen. Hij zei het.
Ja, maar vertel, hoe deden de Mesopotamische, hoe deed Gilgamesh het?
nou, hier is meteen een ding waar ik het over moet hebben. Want als je onderzoek gaat doen naar deze Anunnaki, dan heb je een beetje een probleem. Want er is namelijk een schrijver, Zachariah Sitchin. Mm-hmm. Die heeft een boek geschreven in 1976 en dat heet De Twaalfde Planeet. Uh-huh. En je hoort wel, Karsten, dat is een beetje een zweverig boek. Deze man, die heeft dus dit verhaal genomen uit de oudheid. Gewoon dit scheppingsverhaal van de Mesopotamiërs.
Ja.
En heeft daar dus een soort ding van gemaakt met aliens.
Oh.
Ja. Dus in mijn hele onderzoek was de hele tijd zo van, oh ja, ik moet wel even checken of dit niet weer deze stomme... Dus eigenlijk heel snel kom je dus bij deze man uit. En die heeft dus gewoon deze hele mythologie veranderd naar dat het aliens zijn die hier zaadjes op de aarde hebben geplant. Hij zegt, deze goden, de Anunnaki, zijn dan aliens en die zijn dan naar deze wereld gekomen. Zij hebben de mensen gemaakt, geplaatst op de aarde en nou... Meteen even zeggen, dit is natuurlijk totale onzin. Je kan dit met elke mythologie doen.
Ja. Is het die dude van Ancient Aliens?
Nou, weet je, ja. dat soort programma's, die doen precies allemaal hetzelfde. Kijk, de piramides. Hoe hebben ze die ooit kunnen maken zelf? Weet je, tijd.
Betaalde arbeid.
Ja. Gewoon, je doet gewoon je best.
Ja, en ik moet zeggen, ja, weet je, als je wel eens in het Archeon bent geweest, heb je een enorme steen. Ja, sure, het duurt even, maar mijn broertje en ik kunnen met z'n tweeën zo'n, 500 kilogram wegende steen krijgen we echt wel. Binnen een kwartier krijgen we die verplaatst, weet je. Dus het is echt niet zo onmogelijk als dat we denken dat het is.
Ja, en ze maakten, met zand kon je een soort bergje maken en dan... Kun je hem zo'n beetje die berg opduwen en zo. Weet je, er zijn allemaal technieken. Er zijn allerlei technieken. Hefbomen. Hebben we ooit van hefbomen gehoord? Kom nou.
Het is eigenlijk ook wel een beetje denigrerend, hè? Van, oh, dat kon niet.
Oh nee, het is zeker denigrerend. Ja. Nee, het is heel typisch. Want waarom ook deze mythologie? Waarom niet de Griekse mythologie? Waarom zijn dat niet de aliens, hè? Waarom is dan deze? Nou, het heeft ook een beetje te maken met dat dit eigenlijk de oudste zijn. Het is de oudst opgeschrevene, maar het is niet het oudste verhaal.
Nee.
Het is oudst opgeschrevene, maar daarvoor vertelden we ook al verhalen. De holbewoners en de Neandertalers, die natuurlijk waren die verhalen aan het vertellen aan elkaar.
Heb je ooit gehoord van grottekeningen?
Ja, ja. Dus nee, het is ontzettend vermoeiend. Aliens? Maar waar baseer je het op? Welke aliens? Welke ruimtes? Ja, dan gaan ze laten zien. Hè. Er is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Je hebt van die Griekse vase. En daarop zie je gewoon een persoon met een laptop. Deze persoon heeft gewoon een laptop op zijn schoot. Maar goed, als je dan een archeoloog bent en je gaat het een beetje onderzoeken, dan kom je erachter, oké, dat waren kleitabletten. Je hebt een doos, en dan heb je een klei zitten. Dan kun je iets schrijven, kun je de doos dicht doen, want dan blijft dit geschreven ding blijft bewaard. Hè? Dan gaat het niet verdrukken of vervagen of wat dan ook. Maar ja, als je dat gaat tekenen, dan lijkt het op een laptop. Dus met onze moderne ogen kun je van alles overal inzien.
Yep.
Ja, je kan ruimteschepen erin zien. Maar, bedoel, hoezo dan? Gebaseerd op wat? Waar komen die aliens vandaan? Welke planeet? Weet je, ik vind het zo vermoeiend. Het is een totaal uit het niks gegrepen. Wetenschap werkt altijd vanuit... Je gaat gewoon kijken. En wetenschap is niet van, ik heb een bepaald idee en ik ga dat onderbouwen. Dat is het niet. Wetenschap is gewoon, je gaat kijken, hoe zit het? Je kan niet zeggen van, ik denk dat de piramides gemaakt zijn door aliens. En dan onderzoeken van, hier heb ik bewijs, daar heb ik bewijs. Nee, dat slaat ergens op. Je moet gewoon kijken, wat is er allemaal? Oké, dit. Nou, waarschijnlijk waren dan dit dan huizen van mensen. Oké, hier zien we dat er huizen waren voor. Dat is allemaal zo simpel.
Hey, je moet ook beseffen dat het werkt met heel veel, we weten het niet. Want dit is wat ik zie. Dat betekent niet dat dit is, maar dit is wat ik gezien heb.
Dus waar komt dan in godsnaam het idee vandaan aliens? Nou ja, op zich weet je dat, want ik bedoel, we waren natuurlijk in die tijd bezig met de maanlanding en dat soort dingen. Het zat gewoon in de zeitgeist, natuurlijk.
Weet je, het is een goed verhaal.
Ja, ja. Ik vind het zo typisch. En ik vind het ook, aliens, tijdreizigers, ik vind het allemaal hele, waar is dan de echte basis daarvan, weet je, waar baseer je het op? Nou, ja, goed.
Hollywood!
Ja, uiteindelijk wel, het is gewoon sci-fi, en ik ben gek op sci-fi films, hartstikke leuk, maar, bedoel.
Maar houdt in de films.
Het is leuk als een boek, maar.
Later gaan ze Hollywood opgraven en dan is het echt, wauw, ze hebben een manier gevonden om terug in de tijd te reizen.
Ja,
en,
precies, dan zien ze Back to the Future als een echt document.
Maar nu snap ik het. Toen in die ene oude geschiedenisfilm, toen iemand zijn horloge om had, dat was gewoon technologie die ze hadden.
Ja.
Ja. Oh, het waren gewoon aliens. Ja,
Nee, dus inderdaad het verhaal dat in de films als Spartacus uit de jaren 60 en Ben-Hur bijvoorbeeld, dat daar mensen horloges dragen gewoon als foutje. Maar goed, er waren wel bijvoorbeeld zonnekompassen of zo.
Ja, maar dan wordt dan gezegd, oh, dit soort technologie hadden we niet. Terwijl, we hadden hogere wiskunde, er was... Ja, eigenlijk een soort van begin van de democratie.
Ja.
Er was een of andere dude, Archimedes, en die had een enorme grijparm waarmee hij Romeinse boten uit de zee greep. Ja. Het is echt van, lekker.
Ja,
hoe dan?
Klinkt futuristisch, maar ja, het was er echt. En dat hebben we gewoon onderzocht.
Het was er.
Dus, dat gezegd hebben we. De Mesopotamische mythologie, het zijn geen aliens, Karsten.
Ah, helaas.
Nee. Wat is nou werkelijk het verhaal? En dan mag je aan het einde wel zeggen van... Ah, nu denk ik inderdaad toch echt... Nu begrijp ik dat het aliens zijn. Kom nou mensen, kom nou.
Oké, ja, nee. Ik haal hem tot zometeen, ja.
Ja, precies. Nou, de nakomelingen van Anu. De Anunnaki.
Hell yeah.
Dit is dus, ja... Dit zijn de goden. Hè? Dus een beetje de Olympiërs moet je bedenken. Hè? Dit zijn de hoofdgoden. En dit is dan de Mesopotamische mythologie. Nou, hier vallen de Sumeriërs onder, de Akkadiërs, de Assyriërs en de Babyloniërs. Mesopotamos, oud-Grieks voor tussen de rivieren. Dus dit was de rivier de Tigris en de Eufraat. En nou, die rivieren zijn best wel lang. Hè? De Tigris is 1900 kilometer, de Eufraat is 2700 kilometer. En dit gebied is gewoon Irak. Mesopotamië is gewoon Irak. Ik vind het altijd een beetje jammer als je het over Mesopotamië hebt. Dan kunnen mensen niet helemaal plaatsen waar het is. Het is eigenlijk vrij letterlijk Irak.
Okay.
Er zit een klein stukje... Ja, Kuwait zit er natuurlijk eigenlijk ook tussen. Was ik ook vergeten. He, Kuwait is een heel klein landje eigenlijk. Stukje Turkije, stukje Syrië, stukje Iran. Het is gewoon dat gebied.
Mm-hmm. Ja.
Maar Mesopotamië is een plaatsaanduiding, maar het is ook een chronologische connotatie. Dus eigenlijk zeggen we daarom Mesopotamië en niet Oud-Irak.
Oh, ja.
Mesopotamië bedoelen we een specifieke tijd mee. En dat is 4000 voor de jaartelling en 539 voor de jaartelling.
Ja.
Dus die periode is Mesopotamië.
539?
539, dat is het einde van Mesopotamië, blijkbaar. Ik kan je daar even op dit moment niet zoveel over vertellen. Maar,
maar dat is op zich nog vrij... recentelijk is het niet.
Ja,
maar
500 voor de jaartelling, ja. 500 voor Christus is niet zo heel lang geleden. Nee. Maar dat is inderdaad, de Babyloniërs is dan een beetje het einde daarvan. Hè? Zo moet je het een beetje zien.
Ja, oh, Babylon. Ja.
Babylon is inderdaad de laatste Mesopotamiërs. Ja. En daarna is het overgegaan in...
In Persië.
Ja, Persië is rijk. Ja. Dus inderdaad, Mesopotamië hebben we het over een bepaalde tijd. Nou, de Mesopotamiërs, Karsten, die waren geweldig. Ze ontwikkelden inderdaad allerlei technieken. Je zei het al, metaal bewerken, glas maken, watersystemen voor landbouw bijvoorbeeld, weven. Ze waren een van de eerste in het bewerken van koper en ook bronslegeringen.
Oh, nee.
Ja. Ja, cool. Goud, ijzer, noem maar op. Allemaal hun wiskundig systeem. Ze gebruikten groepen van 60. Wij gebruiken ook groepen van 60, Karsten. Dat hebben we van hen. Weet je nog? 60 seconden,
ja.
60 minuten. Uh-huh. Het heeft een bron. Op zich zeg ik dat misschien iets te makkelijk, want het is natuurlijk ook zo. 60 is een makkelijk getal. Ja, je kan van 60 kun je snel 30 maken als je het halveert. Je kan daar 15 van maken. Dus het is een makkelijk rekensysteem.
Ja, okay.
Dus op zich kun je zeggen, we hebben het direct van hun. Maar je kan ook zeggen, ja, het is gewoon een logisch vervolg. Mm. Ja, dat we dat nog steeds doen. Je hebt ook 360 graden, hè, als je het over een cirkel hebt en zo. Dus ja, het is grappig dat die 60, dat is hun wiskundig. Wij werken op tienen, hè. 10 en dan 100. En dan. Ja. Dus dat, ja, ik vind het wel leuk hoe je dan zo rekent. Ze hadden ook een kalender met 7 dagen. Dat was ook eigenlijk door hun gestart, begrijp ik. Ja. Dus eigenlijk ja, heel veel. Heel veel was er al. Er is niet zoveel veranderd, Karsten. Dat denk ik wel vaak hoor. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd aan de mensheid. Nee. Als je die verhalen ook leest van ja, dat zijn ook moderne problemen en zo. Dat is ook waar je nu mee bezig bent. Ik vind dat wel... Ik kan wel redelijk mezelf vinden in sommige van die verhalen. Dat je denkt van, oh ja, nou, ik snap wel hoe ze leefden.
Maar ik vind het wel interessant dat de Mesopotamiërs zoveel hebben uitgevonden. Ja. Want normaal schrijven het de Romeinen toe. Maar eigenlijk waren er dus al blauwdrukken van heel veel van hun systemen.
Ja, ja. Zij waren ook goede astronomen. Ze keken al naar de sterren en de hemel waar ze aan het bestuderen. Ze konden zelfs eclipsen en zonsverduisteringen voorspellen.
Hey.
Ik weet niet precies hoe je dat doet. Maar dat is best wel knap. Ik bedoel, ik zou het niet kunnen doen zonder Google. Ze ontwikkelden het eerste schrift. En dit was rond 3300 voor de jaartelling in Sumer. En toen dacht ik, was dat niet Egypte? Nee, het zit eigenlijk zo. De hiërogliefen uit Egypte, die komen uit 3100.
Mm.
En dit schrift komt dus uit 3300. En dit was dus het spijkerschrift. Maar moet ik er wel bij zeggen... Het begon niet als het spijkerschrift. Het begon als een pictografische schrift.
Mm-hmm.
Het is daarna ontwikkeld naar een meer soort schrijfschrift. Een fonetisch schrift, als ik het goed zeg. Dus het schrift komt echt hier vandaan. En dat waren dan eerst inderdaad een beetje meer plaatjes. En langzaam worden dat dan van die karakters. Hè. Ook een beetje hoe het in China is gegaan. Hè. China had ook redelijk eerst tekeningetjes. En langzaam zijn die tekeningetjes versimpeld. En dat zijn nu hun Chinese tekens geworden.
Ja.
Dus dat is wel mooi, wel mooi. Nou, wat zijn die verhalen dan die ze dan hebben opgeschreven?
Mm-hmm.
Nou, voornamelijk, hou je vast, Piet die krijgt nog 12 pakken graan van Jan. Toch? Dat zijn al die kleitabletten zijn van, oké, we hebben zoveel gehandeld. Oké, we hebben nu nog zoveel aardappelen over. Oké, geen aardappelen, maar zoveel dadels over. Weet je, dat is het eigenlijk. Heel veel van de dingen zijn gewoon boekhouding. Boekhouding.
Het is allemaal niet zo spannend.
Nee, nee. Yes, ik heb eindelijk een kleitablet gevonden. Ik ga hem ontcijferen. Oh, 12 eieren. Het is gewoon een boodschappenlijstje. Ja.
Moet je ook opschrijven?
Ja, anders vergeet je het. Kom je in de winkel.
Ga ik aan halen. Ja. Ik bedoel, met Oreo's en een stok kom ik thuis met, in plaats van dat ik één kip koop, dat ik met twee varkens terugkom. Weet je?
Zeker.
Was dat echt, kijk, nu kan je het makkelijk betalen in de huidige economie, maar vroeger was dat echt een levens... sparing, hè? We beseffen niet hoe weinig ze hadden en hoeveel ze ermee moesten doen, weet je?
Mm.
Als je een gat in je kleding had, ging je niet even naar de CNA om een nieuw t-shirt te halen, dan ging jij, dan pakte je een kleiner stukje
stof of een lapje,
leer, weet ik veel, en dan naaide je dat eraan eroverheen.
Yeah.
Het duurde... echt een eeuwigheid om zo'n gewaad dat ze hadden te breien.
Ja, dat was beter,
Weet je, die kleding was het ook echt... Nou, het was geen luxe goed, want we hadden het wel nodig. Mm. Maar het was echt best wel duur.
Ja, zeker. Ja. Dat ook in de middeleeuwen was het nog steeds zo, hè, dat je toch heel veel doorgeefkleding had.
Ja.
Zo was het gewoon. Ik bedoel, zomaar een nieuwe trui maken of zo. Ja, dat kost geld, het kost tijd, het kost middelen. Ja.
Ja, en je kan makkelijk gewoon een lapje eraan naaien.
Maar goed, buiten al deze boekhouding ook gelukkig gewoon verhalen. Dus dat is
gelukkig nog.
Verhalen over goden die allemaal hun eigen taak of functie hadden, zoals we dat misschien kennen van de Griekse goden.
Oh.
Ze hadden niet één god, ze hadden allerlei verschillende goden. En die hadden inderdaad allemaal een eigen taakje.
Cool.
En dat lijkt dus een beetje op hoe een stadsbestuur in elkaar zit. Zo wordt het veel vergelijken. Ik vind dat heel grappig werken. Alsof jij bent minister van dit, jij bent minister van dat. Een beetje op die manier. Snap je?
Wel leuk.
Maar goed, voordat die goden natuurlijk allemaal zijn ontstaan... Nou... Je had de Apsu.
Ah.
Apsu, dat kennen mensen misschien van die videogame. Apsu.
Mm-hmm.
Apsu. En de Tiamat. Nou, Apsu is zoetwater en Tiamat is zoutwater.
Aha.
En deze twee die kwamen samen en zo ontstond de godheid Anu.
Aha.
En de watergod Ea of Enki. Dus dat waren de eerste twee die ontstaan.
Mm-hmm.
Nou, Anu, En het zijn de Anunnaki. Anu is gewoon de hoofdgod. Hij is de belangrijkste god. De wereld werkt namelijk zo. De wereld is een platte kleigrond met daaronder de Apsu. Dus dat is de onderwereld. Maar dat is dus een soort waterbassin, zeg maar. Op zich snap ik dat wel een beetje. Als je een soort van op een eiland zit, dan kun je wel eens denken van, loopt het water nou onder het eiland door? Hoe zou dat precies werken? Dus zij zien het zo dat, dus alles is water. Je hebt de onderste, het waterbassin. En je hebt dan de waterkoepel over de aarde heen. En dat is dan de Tiamat. De Apsu zit dan onder de aarde. En er zit dus een enorme koepel aan water. En wat dus grappig is, binnen deze waterkoepel zitten ook de sterren en de maan. Dus zo van, oké. Dus je hebt dan, zeg maar, de aarde. Als je dan omhoog zou gaan, dan kom je, nou ja, in gewoon de lucht. Dan kom je op een gegeven moment de sterren en de maan tegen. En dan kom je weer in het water. Ik vind het bijzonder. Het plaatje vind ik heel schattig. Want dan zie je ook best wel een grote. Ik weet ook niet hoe oud deze plaatjes zijn. Hè. Waarschijnlijk zijn het vrij moderne interpretaties. Ik weet niet of zij het zelf zo hebben getekend. Maar als je het echt gaat visualiseren, denk je wel van, hoe werkt dat? Maar goed, dat is met onze moderne gedachte van wat sterren en wat een maan is. Maar ik kan me voorstellen, als je denkt dat sterren gewoon kleine brandende lampjes zijn, zeg maar. Brandende kaarsjes of zo. Kan ik me iets voorstellen dat daarachter misschien nog water zit. Maar goed, we weten nu, het universum is oneindig.
Yay!
Ja. Tenminste, denken we. Dat denken we. Mm-hmm. Goed. Anu was dus de god van de sterren. Dus een beetje de hemelgod. Hij wordt dan ook de god van de tijd en de kalender gezien. Want zeg maar, met de maan kun je een beetje bijhouden waar we zitten in het jaar. Hè? Dus zo kun je ook bijhouden dat er een maand voorbij is. Dus op zich de sterren en de maan, dat je dat ziet als tijdsaanduiding, dat snap ik wel. Dus hij is inderdaad ook god van de tijd.
Ja.
En dat was ontzettend belangrijk, want als je de tijd weet, dan weet je ook wanneer je moet oogsten, wanneer je moet zaaien, wanneer er eb en vloed is. Dus op die manier is Anu gewoon eigenlijk heel belangrijk, de hoofdgod. Als je dit niet hebt, dan heb je ook geen eten en dan heb je helemaal niks. Dus daarom de Anunnaki. Anu was dan echt de belangrijkste god van allemaal.
Hmm.
Nou, Ea of Enki was dan de watergod.
Huh.
Er zijn eigenlijk best wel veel verhalen over hem. Het gekke dus, die Anu, daar zijn helemaal niet zoveel verhalen over. Hij is de belangrijkste god, maar ik zie hem niet terug in de verhalen. Enki daarentegen, oh my gosh, alle verhalen. Nu moet ik een beetje inzoomen, want nu gaan we dus even naar het Atrahasis-epos.
Mm-hmm.
Atrahasis is gewoon een persoon, een meneer Atrahasis. Het is een verhaal uit Babylonië. Dan moet je eens denken rond de 17e eeuw voor de jaartelling.
Aha.
Nou, zij hebben iets andere indeling. Het universum is in het verhaal verdeeld in drieën. Dus niet in tweeën zoals we net hadden, dat je Enki, watergod, en Anu, de hemelgod. Maar je hebt nu de god Anum. Hij is dan de hemelgod, Anum. En Liel is dan de aardegod en Enki is dan de watergod. Dus oké, dat snap ik wel, hè? Lucht, aarde, water.
Ja.
Nou, het leuke is, ik heb een volledige vertaling gelezen van dit epos. En het is niet heel lang, dus dat scheelt. Er waren drie kleitabletten, maar er zijn verschillende gevonden. En dat scheelt wel, want zo'n kleitablet, af en toe missen er wat woordjes. Dus ze hebben verschillende kleitabletten gevonden met ditzelfde verhaal erop. Hè, dus kopieën. Er zullen misschien wat afwijkingen zijn hoor. Maar alsnog, ze hebben heel veel van die kleitabletten gevonden. Alsnog zitten er gaatjes in dit verhaal. En de vertaling die ik heb gelezen heeft dus ook deze gaatjes. En zegt ook, ja, de volgende twee zinnen weten we niet wat daar staat. Dat is jammer, maar tegelijkertijd, de kleitabletten werken ook wel zo dat er best wel veel herhaling in zit. Herhaling zit heel veel. Grimmsprookjes hebben ook herhaling.
Ja.
Het gaat vaak in drieën. Er worden dingen herhaald dat iemand het zegt. Karsten, ik geef jou de opdracht om dit te doen. En dan de volgende zin is, Karsten doet dit. Snap je? Dus er wordt best wel veel herhaald. Dus ja. Op zich kunnen we die gaten een beetje invullen. Maar dat doen ze niet, omdat we weten niet letterlijk wat er staat. Ja, er staat soms wel eens bij van, we denken dat dit er staat. Maar het is leuk om zo te lezen van, oké, dit is dus echt wat we weten. Goed, wat staat er dan? Er staat, toen de goden in plaats van de mensen het werk deden, de lasten droegen, werd de last voor de goden te groot. Het werk te zwaar. de inspanningen te veel. De grote Anunnaki lieten de Igigi 7 keer die hoeveelheid werk doen.
Mm-hmm.
Anu was vader, was koning.
Ja.
Oké, dit is een beetje de opening ervan. De goden, die deden dus al het werk. Dan moet je bedenken aan eten maken, alle arbeiden, dat soort dingen. Zij deden alles.
Ja.
Maar het was veel te zwaar voor ze. Ik vind het zo grappig. Het is niet zo van, wij zijn de goden, wij kunnen alles. Nee, ze hadden best wel zwaar, Karsten. Dus de Igigi, die moest het werk gaan doen.
Ah.
Je kan zeggen dat ze een beetje lui zijn of zo, deze goden. En dat zie je ook een beetje terug af en toe. En ik zeg van, kom op, jullie zijn goden, maar... God betekent blijkbaar dus niet dat ze zomaar alles heel makkelijk kunnen. Nee, ze vonden het werk best wel zwaar.
Ik bedoel, je kan maar... hoe vaak heb jij een universum gemaakt, Peter?
Helemaal gelijk, Karsten. Helemaal gelijk.
To be fair, je hebt het er best wel vaak over. Dus,
Ja, maar ook bijna... van het vertellen denk ik over... Oeh, dat is wel veel werk.
Ja, dat is wel, ja, je laat nooit wat aan mij over.
Nee, precies. Nou, de Igigi, wie zijn dat dan? Nou, de Igigi zijn ook gewoon goden.
Mm. Oh.
Maar dat zijn de mindere goden.
Oké.
Dus bedenk maar, je hebt de Olympiërs en dan heb je ook de andere goden.
Nou ja, precies. Dat concept kennen we. De extraatjes.
Ja. Soms zijn het ook wel draken of slangen, maar Igigi zijn ook gewoon mensen hoor. Dus ja.
Okay.
Dit soort dingen zijn, weet je, de ene keer kan het dat zijn, de andere keer kan het dat zijn. Dus Igigi, het zijn gewoon ook goden, maar het zijn nog geen mensen. Hè? En als het slangen en draken zijn, zijn het wel ook godachtige draken en slangen. Hè? Dus,
okay. Ja, precies.
Deze Igigi doen dit werk. En na 3600 jaar komen ze in opstand.
Oh, ja.
Hoor je ook meteen, hè? 3600. Het is precies zo'n getal waar we het over hadden. Hè? Alles
ja,
in 60.
Dat pak ik ook af, ja, maar...
360 is ook onze cirkel. Dat is leuk. 3600 jaar komen ze in opstand. Ze waren helemaal klaar met het werk. Ik vind dat ze het best wel lang hebben volgehouden dan, hè?
Ja, ik bedoel, de goden deden hun werk niet. Dus zij moesten alles doen. Dus
dan... Ja. Ik weet ook niet hoe lang de goden het werk hebben gedaan. Maar
niet 3600 jaar.
Nee, het klinkt niet zo lang. Ze kwamen in opstand. Ze belegerden de tempel. En dat deden ze best wel goed. Ze gingen echt inderdaad ervoor staan. Nou, Enlil, die was dus in Nippur. Nippur is dan hoe dat kasteel of de stad heet. Enlil is dus die god van de aarde. Hè?
Ja.
Hij is ook een beetje de strijdgod trouwens.
Oh, cool.
Dus Enlil die zegt... We moeten deze Igigi gewoon vermorselen.
Oh, damn.
De oppergod Anu zegt dan, oké, ik hoor je, maar laten we eerst even met ze praten. Hè?
Ik mag deze gast.
Ja, Anu is best wel oké, dude. Nou, de Igigi vertellen dus dat ze zo zwaar werk moeten doen, Karsten. Het is gewoon, man, wat een zwaar werk. Nou, dan stelt de god Enki, god van het water, hè, die stelt dan voor... om mensen te maken. En die kunnen dan het werk doen.
Wauw.
Potverdikke me, Karsten.
Jezus.
Dat is gewoon de reden dat we zo hard moeten werken.
Oh.
Die Igigi, die hadden gewoon er geen zin meer in. Ja, ik vind dit zo'n tof concept. De goden, die hadden gewoon zoiets. Ik heb er geen zin meer in. De Igigi zei zoiets van, ja, maar dit werk is veel te zwaar. En daarom, Karsten, hebben wij het zo zwaar. Eigenlijk moeten wij gewoon naar hun toe en zeggen van, wij zijn er ook klaar mee. Maak maar andere mensen die, maak maar iets anders die het werk nu gaat doen.
Hey, ik snap het. Er is gewoon, weet je, het is allemaal een conspiracy, Peter. Eigenlijk zijn we daarom AI aan het maken.
Ja,
ik snap geen aliens, maar gewoon AI. Wow.
Dat is goed. We kunnen nu zeggen tegen hun van, oké, wij zijn er klaar mee. AI neemt het over.
Ja.
Wij gaan gewoon, ik weet ook niet wat de Igigi en wat de goden nu aan het doen zijn, maar... Niet echt aan het werk, weet je al. Dus ja, ik weet niet, klinkt goed.
Wauw.
Nou, we zijn hier dus inderdaad geplaatst om al het zware werk te doen, Karsten. Al het zware werk wat de goden eigenlijk niet wilden doen, hè, dat is het eigenlijk. Nou, de mensen werden door Enki gemaakt van klei met vlees en bloed met behulp van de godin Mami. En ze maakten 7 mannen en 7 vrouwen. Nou. 7 is nog steeds een heilig getal. We gebruiken 7 nog steeds in alle verhalen. De 7 dwergen, ik bedoel, hè? 7 geitjes, altijd 7.
7-up.
7-up, jazeker. Dus 7 mannen en 7 vrouwen. En hoe dit werkt, dus ze maakten van klei, vlees en bloed. Dus er werden wel Igigi opgeofferd om mensen te maken. Dat was een beetje een aspect. Dan denk ik van, dat is een beetje... Maar goed... Daarna dan kregen we nog een aantal tips over hoe de geboorte werkt. En dat was best wel grappig. Hè? Deze mensen zijn nu gemaakt, maar nu krijgen we ook een aantal tips. Als het kindje geboren wordt, moet je een kleibaksteen voor 9 dagen leggen. Ja. Ik weet niet precies wat het betekent, maar mensen, als je kindje geboren wordt, moet je voor 9 dagen moet je een baksteen, een kleine baksteen neerleggen.
Oké.
Okay. En de man die moet dan het huis schoonmaken. Karsten, is feminisme niet nieuws? Nee. Het staat hier.
Het is toch ook zo redelijk. Ik bedoel, je vrouw heeft net de meest afschuwelijke, ja. Een baksteen neergelegd. Ik snap het hoor. Het is natuurlijk ook, eigenlijk gewoon een baksteen eruit krijgen.
Ja, zoiets.
Het is super heftig. Ja, tuurlijk moet je dan dat je man het huis schoonmaakt.
Ja, zwaar of niet, maar ik bedoel, er moet voor het kindje gezorgd worden.
Ja.
Dus dat de moeder daarmee bezig is, dan kan de man toch het huis schoonmaken. Ik vond het leuk om te lezen. Ja.
Ja.
Ja, nou, in de hervertelling wordt dit vaak overgeslagen. Maar ik vond het wel even heel belangrijk om te doen.
Wauw, alsjeblieft, maak ook gewoon normaal je huis schoon. Negen dagen omdat je vrouw is bevallen. Heel lief ook hoor. Maar het is goed om je
huis schoon. Laten we zo zeggen, een beetje extra helpen op zo'n moment. Maar normaal moet je ook meehelpen. Ik bedoel, er gewoon een beetje bij. Het is niet jouw huis. Ik bedoel, het is jullie huis. Je moet samen doen. Ja. Samenwerken. Ja. Tips van ons. Dat is onze
En dat deden de Mesopotamiërs ook al, hè?
Ja. Het staat hier. Sorry. Het staat op een klein tablet.
Ja.
Het is, 3000 jaar oud, zo'n beetje. Ja. Goed. Eind goed, al goed. Nu zijn de mensen gemaakt.
Yay.
Nee, Karsten. Oh. Nee. Deze populatie aan mensen blijft maar groeien en groeien.
Oh.
En ze maken erg veel kabaalkarsten.
Ah.
My gosh, die mensen zijn zo luidruchtig. Die Enlil, die kan er niet meer van slapen.
Dan beginnen ze opeens podcasts te maken en zo.
Ook. Oh, vreselijk. Jeetje. En die Enlil, die stuurt een plaag op ze af.
Ah.
Ja, de Surupu-plaag. En dat betekent iets als beven, bibberen, schudden.
Aardbeving.
Dus, ik denk, als je koorts hebt, ben je ook aan het beven aan het schudden.
Oh, ja, precies.
Het zou ook zoiets kunnen zijn.
Mm.
Dus hij roeit bijna de mensheid uit. Enter Atrahasis. Daar is hij. Atrahasis, het heet het Atrahasis epos. Dus meneer Atrahasis is de hoofdpersoon. Hij is gewoon een mens. En hij staat goed in contact met de god Enki. De watergod. Die leuke god, de goede god. Hij ziet deze plaag en hij vraagt... Hoe lang zal de mensheid onder deze plaag lijden? En Enki vertelt hem dat ze een offer moeten brengen aan Namtara. Dan zal de plaag voorbij gaan. En dit lukt. Gelukt.
Ja, gelukkig.
Er zijn wel heel veel mensen overleden, maar niet uitgeroeid. Niet uitgeroeid, gelukkig maar. Nou ja, goed. Nu gaat het weer beter met de populatie. Het groeit weer. En er staat 600 jaar later... Heerlijk, deze tijdsprongen. Heerlijk. Dit zijn echt goede tijdsprongen. 600 jaar, Karsten. 600 jaar.
Dat was gewoon, jaar.
Dat is zo lang terug. Toen hadden we nog niet eens motor. Hè? Dat is 1500. Dat is zo lang terug.
Mm-hmm.
Ja, 600 jaar later. En er is weer zoveel herrie, Karsten. My gosh. Waar zijn die mensen luidruchtig? En Liel, die stuurt nu een hongersnood.
Aww.
Ja. Zo onaardig. Gelukkig was daar weer Enki. En die vertelt aan Atrahasis. Hij vertelt dat hij een offer moet brengen aan Adad. En Adad, dat is de god van... Weet ik niet meer. Zoek ik later op. En met deze offer aan Adad... weet hij deze hongersnood weer voorbij te gaan.
Nice.
Kan hij hem weer oplossen. Nou, gaat weer goed. Tijdje rustig. Maar je gelooft of niet, lawaai is terug... we werken nog steeds in drieën, hè, Karsten. Alles moet altijd in drieën. Ja. Dus de derde keer. Zondevloed.
Oh, nee. Wacht, dat ken ik.
Zondevloed, ja. En Liel stuurt een zondevloed. Gelukkig was daar Enki en vertelt tegen Atrahasis dat hij een rieten ark moet bouwen. Een boot. En zo overleeft hij met zijn familie en een aantal dieren.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja. Oké. Okay.
Anu was woedend. Wat is dit? Wie heeft deze zondevloed? Hoe is dit? En ja, alle mensen zijn nu dood. Ja, vreselijk. En dan spreekt Atrahasis. Die komt aangevaren en zegt... Het was Enlil. Enlil heeft deze zondevloed op ons afgestuurd. En dat deed hij natuurlijk omdat de mensheid... Hij vond ons te luidruchtig. Maar ja, hij probeerde ons weg te vagen. Mooi niet, de mensheid is niet weg te vagen. En hij, een hele heldhaftige speech heeft hij. Dat is erg leuk.
Oh, yeah.
En Anu zit inderdaad zo van... Oh, wow, de mensen zijn best wel cool inderdaad. En hij zegt inderdaad tegen Enlil... Dit kan je niet meer doen. De mensheid moet je laten. Dit gaan we niet meer doen. Je mag niet zomaar de mensen straffen. En Anu moet ook een betere leider worden. Hij wordt ook een beetje door Enki zo op zijn plek gezet. Hij zegt, Anu, ja, je had dit moeten voorkomen. Hè? Ik bedoel, mensen, het was bijna uitgestorven. En Anu zegt inderdaad, ja, het spijt me, het spijt me.
Wow.
Ik vind het zo interessant, Karsten.
Wow, ze gaan echt goed met elkaar om.
Ja, maar dat is dus zo. Het is een beetje zo'n stadsbestuur. Dat zeggen ze steeds. Ja. Je kan gewoon dingen bespreken met elkaar.
Ja,
inderdaad, als er zoiets gebeurd is, dat zo'n Enlil maar opeens een of andere nieuwe wet heeft ingevoerd. Nou, dan ga je dat bespreken met z'n allen. Dan zeg je, nee Enlil, dat moet je eerst aan ons voorstellen. Moet je vertellen. Nou, ik vind het zo grappig.
En die Enlil man, geef die gast de koptelefoon.
Ja,
dat is echt...
Ja, gewoon even oordopjes in, bijenwas erin. Niet zo aanstellen, kom nou. Nee. Hè? Samenleving, je moet samenleven met elkaar. En dan moet je soms een beetje zo van, nou ja, oké, dingen maar voor lief nemen.
Mm-hmm.
Maar goed, ik vind het wel interessant, want we hebben het altijd over smite. Hè? Dat goden zijn altijd zo
naar.
Ja, zo naar zijn. Maar deze Anu, ja, best wel aardig. Ja, die Enlil was een beetje een rotte appel, maar verder... Enki is een toffe peer. Anu is een toffe peer. Ja.
Op zich, hij luistert ook wel weer als er wat gezegd.
Enlil die luistert nu wel. Die is sorry. Dus ja, best interessant.
Maar ik moet zeggen, die Atrahasis is ook wel echt een coole dude, man.
Ja,
hoofdpersoonspeech
op
een boze.
Ja.
Maar ik voel toch wel een beetje plagiaat, Peter.
Ja, hè? Ja.
Ik proef een beetje... je zei het al, het komt een beetje in drieën. Het herhaalt zich. Maar dit heb ik eerder gehoord.
Wat zien we hierin? Ja, inderdaad het verhaal van Mozes natuurlijk. Met de plagen die op de mensheid afgestuurd worden. We zien het verhaal van Noach inderdaad. En met de zondevloed en de boot die hij bouwt. Nou moet ik wel zeggen, dat betekent niet dat dit de bron is ervan, dat zij het hebben afgekeken hiervan, maar waarschijnlijk is er een oudere bron waar dit ook vandaan komt.
Mm.
He, dit is niet het eerste zondevloedverhaal, het is het eerst opgeschreven zondevloedverhaal.
Dat
is een nuance, maar dat is wel hoe je het, als je het helemaal correct zegt, dan is dit eerst opgeschreven. Dus ja, er zijn gewoon oude mythes die we nooit zullen weten, omdat ze nooit zijn opgeschreven. Ja, ja.
Oh, dat is wel heftig. Of ze zijn opgeschreven, maar verbrand in Alexandrië.
Ja, dat ook.
Oh,
inderdaad.
God.
Ja. Maar goed, heel tof scheppingsverhaal. Het lijkt ook een beetje inderdaad op Prometheus, hè, die ook zo'n beetje de mensen ging helpen en zo. Die Enki lijkt daar een beetje op. Mm-hmm. Het lijkt een beetje op de Egyptische mythes, hè, dat inderdaad vanuit het water ding ontstaan.
Ja.
En er is ook niet één versie, hè, de Babylonische week een beetje af. Dus, maar goed, het verhaal is op verschillende kleitabletten te vinden. En zo kun je een beetje verzamelen hoe dat dan in elkaar steekt.
Ja,
en het is inderdaad een van de oudst bewaard geblevene geschriften.
Ja, precies.
Ja, ja, en je ziet inderdaad een hoop overeenkomsten met van alles. Ik vind dat wel grappig.
Ja.
Een aantal van deze goden, ik zal ze even een beetje vertellen. Enlil inderdaad, strijdoorlog. Enlil was ook verantwoordelijk voor de wind en de landbouw.
Mm-hmm.
Adad, dat was dus de god van de storm. Dus de storm en de regen. Adad werd ook vaak voorgesteld dat hij op een stier stond. Teken van vruchtbaarheid blijkbaar. En dat hij zwaait met een bundel van 3 bliksemschichten.
Oh, hell yeah.
Huh. Een soort Thor rijdend op een stier. Ja, nice. Of een soort Odin natuurlijk. Of Zeus, ja.
Of een kruis tussen Poseidon en Zeus.
Ja, op een stier. Wat een badass.
Oh, hell yeah.
Dan hadden we Utu. Utu is een zonnegod.
Oh.
Nana, dat is de maangod.
Aha.
Dan heb je heel wat vruchtbaarheidsgodinnen.
Cool, ja, dat is belangrijk.
Wat het over Mami inderdaad, maar ook Ninhursag.
Mm-hmm.
En waar ik het nu over wil hebben is Inanna of Ishtar.
Ishtar! Ja, die
Ishtar,
naam.
Ja, die ken je. Inanna is de oude naam, Ishtar is de modernere naam. Ik zeg niet dat ze hetzelfde zijn, hè, maar ze vloeien een beetje in elkaar over. Ze komen een beetje met elkaar in aanraking. Inanna komt eigenlijk van Ninanna en dat is hemelvrouw.
Oh.
Godin. Godin van de hemel.
Oh, ja, okay. Ja, logisch.
Ja, maar zij is ook de vruchtbaarheidsgodin. En godin van de liefde. Mm-hmm. Godin van de oorlog. Godin van seks. Godin van prostitutie.
Wauw.
En beschermer van wilde dieren.
Well, damn.
Ik ben fan.
Zij kan alles.
Helemaal goed, ja. Ja, perfect. Ja, ja, dat bewijst ook. Ze is ook echt wel een beetje een oppergodin. Hè. Ze, is, ze staat erg hoog. Ja. Nou, dicht bij de stad Uruk.
Oh, Uruk ken ik ook.
Nou, daar was dus een bos aan haar gewijd, aan Inanna. Er was een prachtig tempelcomplex aan haar gewijd. Inanna was gewoon best wel belangrijk.
Hell yeah.
Ja, ja. Ja, hè, zoals ik net al zei, die Anu was belangrijk, Enki was belangrijk, maar Inanna ook. Ze kwam alleen niet terug in het scheppingsverhaal.
Oh.
Maar goed, haar dierenassociaties was een leeuw of een leeuwenwelpje.
Mm-hmm.
Super cute allemaal. Haar personificatie is de planeet Venus.
Oh!
Ah. Hmm. Ja, kennen we dit ergens van?
Oh.
Godin van de seks, godin van de lust, van de liefde.
Ja.
Venus.
ja, oké. Okay. En de plagiaat wordt erger.
Ja, ja, ja. Nou, Afrodite, Venus. Dit is inderdaad waar ze vandaan komt. Dat is ook wel grappig, want in de Griekse mythologie wordt Afrodite ook een beetje gezien als een exotische godin.
Ah,
ze wordt niet per se als Grieks gezien. Ze wordt maar, een beetje... Ja.
Ze was toch ook niet echt een godin?
Nee, precies. Ja, ze is een beetje primordial ook.
Ja.
Ze is best wel, een van de verhalen is dat zij van de
zeeschuim.
Ja, het zeeschuim van Uranus een dode lichaam is. ja, zeeschuim, dat was het inderdaad. Mm-hmm. Dus inderdaad, zij valt er een beetje bij. Dat komt dus inderdaad, ze is een beetje van deze godin afgeleid of doorgevloeid naar deze godin. Geef hem weer tot deze godin.
Dat is nog nooit gebeurd.
Nee, inderdaad. Ja, ja, ja. Haar begeleider is Ninshubur.
Ja.
En nou ja, dan moet je een beetje denken aan... je hebt Zeus met Hermes. Hermes is de begeleider of de bezorger van berichten. Iemand die klusjes voor je doet. Maar toen dacht ik, ja oké, okay, maar wat betekent dat dan? Wat doet ze dan? Wat is het verhaal dan? En nou ja, gelukkig kwam ik dan bij het verhaal van Inanna. Dus
ja.
we gaan er naartoe. Ninshubur is inderdaad een begeleider. Eigenlijk is zij dan degene, zij is de brug naar de mensheid. Dus wat je dan doet als jij bijvoorbeeld een kindje wil krijgen.
Ja.
Dan ga je dus bidden aan de god. Dan zou je eigenlijk aan Inanna een offer brengen. Maar direct aan Inanna een offer brengen, dat is een beetje... Beetje lastig, hè? Je kan ook niet... Hè? Misschien beledig je er wel, dus je moet goed oppassen. Dus die Ninshubur is de begeleider.
Oh.
De brenger van de berichten. Dus jij zegt tegen Ninshubur wat je denkt. Je zegt, ik wil graag een kindje en het lukt maar niet. En ik wil graag hulp. En dan gaat Ninshubur die zorgt dat dit bericht inderdaad bij Inanna komt. En dat Inanna het op de juiste manier begrijpt.
Ze hadden ook al bureaucratie. Oké.
Okay. Nou ja, je kan ook zeggen van Inanna is druk bezig.
Ja,
dus
ja,
Ninshubur is dan degene die de boodschappen verzamelt.
Precies.
Maar zo moet je het een beetje zien. Ja. Ik vond het wel grappig. Dus, dus inderdaad, zo werkt het. En dan komen we dus bij het verhaal van Inanna. Eén van de verhalen. Er zijn meer verhalen. Maar dit vind ik wel een hele mooie en is wel een bekende. Inanna's descent to the netherworld.
Oh, hell yeah.
Oftewel, Inanna gaat naar de onderwereld. En dit is best wel cool, want dit is dus een katabasis.
Mm-hmm.
Kata, descent, basis, gaan reizen, naar beneden reizen. Naar beneden afdalen, dit is Grieks, hè, oud-Grieks. Want bijna alle Griekse helden doen dit, Karsten.
Oh, ja.
Heracles ging naar de onderwereld. Odysseus, Aeneas, Juno, Odin, Balder... Izanagi en Izanami, Orpheus. je bent geen held als je niet een keertje naar de onderwereld gaat. Kom nou.
Ja, je moet het een keer doen.
Ja, je moet het een keer doen. Dus inderdaad, een reis naar de onderwereld. Zo oud is dat al. Ik vond het heel cool. Dus ik was wel benieuwd. Het verhaal begint met dat Inanna haarzelf klaarmaakt. Ze gaat zich klaarmaken voor de reis. Ze kleedt zich mooi aan. En dan vertelt ze aan Ninshubur, haar hulp, haar begeleider, ik weet niet hoe ik hem moet noemen, vraagt ze om hulp te halen. Vraag hulp aan Nana, aan Enlil, aan Enki. Vraag hulp, want ik zal het nodig hebben. Jeetje, wat een opbouw. Je denkt nu al van, oh, wat gaat er gebeuren dan?
Mm-hmm.
Nul uitleg. Ik bedoel, ja, dit is hoe het verhaal gewoon begint. Ze maakt zich klaar. Je weet wat de titel is. Ze maakt zich klaar en ze zegt, oeh, dit gaat heftig worden.
Oh shit.
Cliffhanger, jeetje. Nou, ze begint aan haar katabasis. Ze komt aan bij het paleis van Ganser.
Oh.
Ja, klinkt goed, hè? Ganser. Ik weet niet. Mm-hmm. Ganser. Geen idee. Doe open. Doe open, Nettie. Ik ben alleen en ik wil naar binnen. Nettie is de hoofddeurman. Dat is een functie, hoofddeurman.
Ja.
En die antwoordt, wie ben jij? En Inanna antwoordt, ik ben Inanna en ik reis naar het oosten. En Nettie antwoordt weer, als je Inanna bent en je reist naar het oosten, wat doe je dan hier? Waarom ben je afgereisd naar het einde van de wereld? De plek waar reizigers niet van terugkomen. Ik vind dit zo'n leuk stukje dialoog. Het is echt een soort toneelstukje, is het, hè?
Mm-hmm.
Omdat Lord Gutgalana... Lord, ik weet niet hoe ik het moet vertalen, hoor. Lord Gutgalana, de man van mijn oudzuster Erekkikala... Jeetje, wat een namen... Die is overleden. Oftewel, de man van haar zus is overleden. En zij komt voor de begrafenis. Zij komt het ritueel voor zijn begrafenis uitvoeren. Ik kom de libatie doen. Ooit gehoord wat een libatie is, Karsten?
Nee.
Nee. Het is een drankoffer.
Ah.
Of een plengoffer. Dus dat je vloeistof, dit kan water zijn, kan wijn zijn, maakt niet uit. Dat moet je dan uitschenken voor een god of voor een geest of voor een herinnering van de overledene. Dat is een libatie.
Ja, precies. Ik geloof dat ik dat wel eens gezien heb.
Ja, precies. Nou, oké, zegt de deurwachter. Die zegt, oké, wacht hier. En zo gaat Nettie naar zijn meesteres, zijn mistress. Ik weet niet hoe je dit moet vertalen, Karsten. Naar zijn baas. Erekkikala. Nou, Erik is dus die zus. Hè? De zus en zij is eigenlijk de heerser van de onderwereld.
Mm-hmm.
Goed. Die deurwachter zegt tegen haar... Je zus is er. En ze bonkt heel agressief op de deur. Ik vond het zo grappig. Echt, ik vond... Nou ja, als je het zo leest, denk ik niet van dat ze heel kwaad of agressief overkwam. Maar blijkbaar, blijkbaar was ze best wel...
Best een
drift agressief. Ja, precies. Ja. Nee. Ze bonkt heel agressief op de deur. Ze zegt ook heel agressief. Goed, ze heeft de 7 goddelijke krachten mee.
Oh, hell yeah.
Ze heeft zich prachtig aangekleed. Ze heeft allerlei prachtige sieraden om. Ze heeft lapsis lazuli vast. Dat is een lazuursteen. Een blauwe, mooie blauwe steen is dat. Een heilige steen is dat.
Oké,
Nettie, mijn hoofddeurman. Luister goed, dit moet je doen, zegt de zus. Doe alle 7 poorten van de onderwereld dicht en doe ze dan 1 voor 1 open. Elke stap dat mijn zus maakt, elke deur dat ze door moet, moet ze een offer brengen, moet ze iets achterlaten. Dat is ook wel een ding, hè? Dat heb je vaak naar de onderwereld gaan, moet je offers brengen, moet je dingen achterlaten, moet je muntjes betalen voor de veerboten, dat soort dingen. Dus dit concept kennen we wel, hè? Dat je in de onderwereld moet je eigenlijk je bezittingen achterlaten.
Ja.
Nou, oké. Dus, dit gaat ze doen. En Inanna moet dus door de eerste poort. En ze geeft haar sieraden af. Tweede poort, ze geeft wat van de andere sieraden af. Haar lazuursteen moet ze afgeven. En zo gaat ze alle 7 poorten door, totdat ze helemaal niks meer over heeft. Helemaal naakt staat ze uiteindelijk voor de tempel. Nou, dan haar zus, haar evil... onderwereld, zus, die stapt van de troon af en Inanna neemt plaats op de troon en ze overlijdt.
Ah.
Ja.
Oh nee.
Ze overlijdt. De Anuna, de 7 rechters, de judges van de onderwereld, die kijken weg en die zijn kwaad. Nou, hoe durft ze hier komen? Een sombere blik hebben. Ze zijn woedend, maar ze voelen zich schuldig. Dit is niet oké wat er nu gebeurt. Inanna is overleden. En ze wordt aan een haak gehangen.
Ik weet niet
precies waarom of wat. En ik vond het nogal luguber klinken. Maar goed, ze is overleden en ze wordt aan een haak gehangen. Jeetje. Dat is niet helemaal volgens het ritueel, zeg maar. Hm. En dat is meteen ook het punt. Haar hulp, Inshubur, die is hulp gaan halen. Die moest dus langs die mensen. Nou, eerst ging ze langs Nana. Maar Nana, nee, die wilde niet helpen. Je moet ook niet de spot drijven met de krachten van de onderwereld, Karsten. Nee, nee, het is dom dat Inanna naar de onderwereld is gegaan. Dan ging ze naar Enlil. Nee, Enlil wilde ook niet helpen. Je moet niet spotten met de krachten van de onderwereld. De onderwereld, daar keert niemand van terug. Maar dan, Karsten, wie gaat helpen? Enki. Ah. Onze Enki. Dit is onze dude. Enki heeft altijd al achter de mensen gestaan. Hij plukt wat aarde van onder zijn vingernagel en maakte Kurjara. Toen plukte hij wat aarde van zijn andere vingernagel en maakte Galatura. Aan Kurjara gaf hij een levensplant en aan Galatura gaf hij levenswater. En ik maar zoeken, wie zijn dit? Wie zijn deze twee mensen, wezens, dieren, goden? Geen idee, Karsten. Ik weet wel hun namen, maar ik denk dat ze goden zijn of zo. Of in ieder geval een soort wezens zijn. Ik denk niet dat het mensen zijn. Ik heb geen idee hoe ze eruit zien. Het wordt namelijk nog verwarrender. Deze Kurjara en Galatura gaan dus naar de onderwereld om Inanna te redden. Ze hebben dus deze levensplant en het levenswater hebben ze mee. Ze glippen door de deuren als vliegen. Ze kruipen door de kieren als spoken.
Oh.
Is dat letterlijk? Is dat figuurlijk? Zijn ze heel klein? Kunnen ze heel klein worden? Kunnen ze echt door? Wat is dit? Ik heb geen idee. Ik maar opzoeken. Ik kon ook geen plaatjes van ze vinden. Geen idee. Dus dit is het. Oké, ze komen bij Inanna. En ze geven de levensplant en het levenswater. En Inanna komt weer tot leven.
Oh, gelukkig.
Jeetje, oké, gelukkig. Ik dacht even, dit is wel...
Korte
dit
is verhaal niet helemaal,
dit is niet helemaal de reis naar de onderwereld die ik had gehoopt, zeg maar. Maar goed, dan komt de test.
Oeh.
Terug naar de bovenwereld. Ja, dat is een flinke test. Je moet namelijk niet gretig zijn. Je moet niet zondigen. Je moet niet cadeaus of rijkdommen aanvaarden. Je moet niet zomaar naar mensen luisteren. Je moet je niet laten afleiden. Je moet clean. Je moet deze reis maken naar de bovenwereld zonder aan deze dingen toe te geven. Hè? Aan je verleidingen toe te geven. Ze gaan dus reizen naar de bovenwereld. Er werd nog even bijgezegd. Kurjara was gewapend met een scepter. En Galatura was gewapend met een knots. Of een mees. Dat vond ik wel cool. Een mees is een morgenster, is dat? Of een goedemorgen, hoe heet zoiets?
Een morgenster.
Ja, hè, zoiets. Ja. Ja. Een mees. Ja.
Een mees is een knuppel.
Ja.
Een knots, denk ik.
Ja, zo'n knots met spijkers erop en zoiets. Ja. Dit heet een anabasis. Dus je hebt de katabasis, dat is naar beneden gaan. En anabasis is weer terug omhoog gaan. Want niet iedereen die naar de onderwereld reist komt terug, hè. Dat is niet altijd normaal. Helaas. Hm. Maar dat lukt er. Ze bereiken de bovenwereld. Het is gelukt, Karsten.
Oh, gelukkig.
Ja. En Ninjibur, de hulp van Inanna, die is super blij. Die omarmt er meteen, die knuffelt er. Maar dan komt Gala. En Gala is een demon.
Uh-oh.
En Gala zegt, je moet een vervanger hebben in de onderwereld. Er moet iemand in jouw plaats komen. En hij zegt, ik neem die Ninjibur wel mee. Maar, Karsten, Inanna zegt, nee, geen sprake van. Dat gaat niet gebeuren, dat doen we niet. Ik dank mijn leven aan Ninjibur. Als zij er niet was, dan was ik er ook niet. Zij was er voor me in zware tijden. We zullen iemand zoeken die niet achter me stond toen ik in de onderwereld was. En zo reizen ze dus langs verschillende steden en kijken ze wie er nou wel en niet heeft gerouwd. Nou, ze komen bij een stad en daar is het allemaal prima. Dus ze reizen verder, daar is het ook allemaal prima. En bij de derde stad, Dumuzit, dat is de herder. Hij is wel de baas of een soort god of een minor god, zeggen ze dan wel eens, van deze stad. En hij heeft niet helemaal de juiste etiketten gedaan. Hij heeft niet helemaal genoeg rouw laten zien. En daardoor wordt hij als vervanging gekozen. En de Gala-demon die sleept hem naar de onderwereld als vervanging voor Inanna. Ja, klinkt een beetje onaardig hè, eigenlijk als ik het zo zeg. Gelukkig staat er dan verderop van Inanna kreeg wel een beetje spijt hiervan. En heeft dan toch maar eventjes weer overlegd. En daardoor kreeg hij een mindere straf. Hij moet 6 maanden in de onderwereld zijn. En daarna mag hij 6 maanden in de bovenwereld zijn.
Oh, gelukkig.
Dit kennen we ook ergens van, hè? Persephone heeft ook zoiets. Persephone die mag ook de helft van het jaar in de onderwereld en de helft van het jaar in de bovenwereld. En dit is natuurlijk een beetje de verklaring van de seizoenen. Dus daarom is het af en toe is het winter en af en toe is het zomer. Af en toe is het oogsttijd en dan is het weer geen oogsttijd.
Ja.
Dus ja, dat vond ik wel een gaaf verhaal zo, deze reis naar de onderwereld. En natuurlijk ook alles zit erin. In drieën werken, vertellen hoe zo'n wereld en de onderwereld in elkaar zit. Hoe het werkt met mensen die overlijden, hè? Waar komen die terecht? Cultuur, geschiedenis, alles zit erin. Prachtig verhaal. Maar ja, toen kwam Marduk, Karsten.
Oh.
En Marduk is een beetje zo'n nieuw karakter dat opeens de hoofdpersoon wordt in deel 2, zeg maar.
Hmm.
Marduk, ik voel hem niet helemaal, Karsten.
Hmm.
Hij kwam vrij laat. Hij zit niet in het scheppingsverhaal. Hij is pas bij de Babyloniërs is hij ontwikkeld. En opeens is hij helemaal hoofdpersoon geworden. Hij is de zoon van de zonnegod, Utu. Hij is de staatshoofd. Hij is eigenlijk ook degene die de schepping heeft gedaan. Want hij wist de oergodin Tiamat te verslaan door een windvlaag in haar mond te werpen. En dan haar te doorboren met pijlen. Dus blijkbaar is hij opeens de dude. Ik weet niet waar ze het idee van halen, Karsten. Maar dit klinkt als fanfictie.
Uh-huh.
Opeens heeft hij de aarde geschapen. Ja. Hij is heel belangrijk, want hij is de bewaker van de meetabletten.
Hmm.
Ja, en dat is de meetabletten, dat kun je zeggen, dat is het geschrift, hè? De heilige geschriften.
Ja.
Dat is wel een soort van de Bijbel, de kleitabletten, de 10 geboden, zoiets kun je het zien. Ja, en de drager daarvan is natuurlijk belangrijk. Dus daarom is hij de allerbelangrijkste god.
Ja, precies.
Beetje meta dit, hè? Omdat deze verhalen staan natuurlijk op kleitabletten.
Mm-hmm.
En Marduk is dan inderdaad de beschermer van de kleitabletten. Dus hij is de belangrijkste. Man, ik vind dit lame.
Look, soms heb je eigen hype nodig.
Ja. Nou, deze tabletten heeft hij dan ook, de tabletten van het lot zijn dit, heeft Marduk dan ook afgepakt van Kingu. Hij was de leider van de Iyigi, hè, dus hij heeft ze echt verdiend door te strijden en zo. Jeetje, wat is die Marduk toch cool, zeg. Nou, sorry hoor, ik voelde hem niet, sorry. Dus dat vond ik wel grappig, dus... Marduk. Ik zag hem een paar keer voorbij komen. Toen dacht ik, wie is dan die Marduk? Nou, als je dan gaat lezen, oké, okay, sorry. Nee, dit is... Hij is niet zo belangrijk. Sorry hoor. Echt fanfictie. Typische fanfictie. Want wat we eigenlijk geleerd hebben, Karsten...
Mm-hmm.
Marduk is niet degene die de bom is. Dat was Enki.
Ja.
Enki was de bom, hè.
Enki is ja. Cool.
Je kan echt op hem bouwen, hè. Enki, mm-hmm. Enki is onze OG. Ja... En dat is het scheppingsverhaal, Karsten. Een beetje de Mesopotamische mythologie. En nu hebben we alles wel een beetje zo. Hè? Het podium hebben we klaargemaakt voor onze enige, ja, echte, de machtige, krachtige Gilgamesh.
Ja, zeker.
Wat een naam, hè?
Ik ben er ook Gilgamesh. Overtuigd dat hij volgende keer aan de beurt komt. En niet dat je nog een keer wat vindt.
laten we daar... Ik ga niks beloven, maar... Ja, ik weet wel zeker, ik denk dat het niet gaat gebeuren. Gilgamesh,
nee.
Het is nu zijn tijd. En als het niet zijn tijd is, dan moeten we nog meer het podium maken. Hè? Dan is het alleen maar om te zorgen dat Gilgamesh nog epischer wordt.
Nog meer hype gewoon. Ja, nee, de volgende aflevering gaat over aliens.
Ja, precies. Hoor je nou, welk punt hiervan lijkt nou op aliens? Kom
ik
nou
eerst. Ik heb geen idee.
Wat is er nou uniek aan deze scheppingsverhaal dat je denkt van, ja, aliens?
Ja, nee, kijk, dat ene moment, ja, ik weet het niet.
Het is zo'n typisch scheppingsverhaal. Waarom zou dit uit laat maar.
Eigenlijk moeten we, we moeten wel even, voordat de aflevering begint, even iets van een disclaimer of een waarschuwing van, waarschuwing. De eerste 5 minuten van dit bericht bevatten een 5 minuut langdurende rant. Nee.
Zeker weten, ja, sorry hoor, maar ik vind het zo vermoeiend, want dit, weet je, deze cultuur is interessant, alleen ik had zoveel moeite met gewoon de informatie vinden,
mm-hmm.
Omdat je komt steeds maar op die domme aliens uit.
Ja,
nee,
het slaat
gewoon, het zijn gewoon goden, net als de Olympiërs, de Anunnaki zijn gewoon de oppergoden, het is heel simpel.
Ja.
Dus nee, vreselijk, vreselijk.
Ja, dit, ja, weet je, er zit helaas, ja, zoals we zeiden, het is natuurlijk hartstikke denigrerend. Maar er zit toch iets van, ja, weet je, ze waren nog zo primitief, weet je. Dat pas toen de beschaving, toen konden we dat pas, weet je. Dat konden een stelletje boeren helemaal niet. Dus van, ja. Dat is toch hoe er naar gekeken werd, weet je. Hartstikke denigrerend. Ja. Het slaat nergens op. Maar maak je niet druk, Peter. Af en toe moet er over geklaagd worden, want wij zijn op zoek naar literatuur, niet aliens.
Nee, en weet je, je kan natuurlijk ook negeren, maar soms moet er ook gewoon een beetje tegengeluid gegeven worden aan dingen. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Ja, want hoe vaker je dit soort onzin hoort, ja, op een gegeven moment denk je van, ja, wat zit er dan iets in? Maar ik heb nu letterlijk het verhaal verteld. Vertel me waar die aliens zijn, kom nou. Dan ben je echt wel met je hoofd, weet je, ja, nee, sorry hoor. Dan ben je echt zelf dingen aan het bedenken.
Ik geloof dat onze luisteraars wel van onze rant houden. Dus ik hoop dat het wat tegengeluid geeft. Mensen, Mesopotamische mythologie, geen aliens.
Ja, wat cool. Het is gewoon typisch. Waarom dan niet Egyptisch, hè? Nou, dit is gewoon precies hetzelfde als Egypte. Daar heb je ook een aantal oppergoden, ook een aantal mindere goden.
Maar
wat is het verschil?
De Egyptenaren hebben juist van dat de piramides...
daar zijn de piramides, aliens. Ja. Niet de goden, dat zijn niet aliens.
Terwijl, waarom is het dan op meerdere plekken op aarde zijn er piramides gebouwd, hè?
Omdat de aliens op meerdere plekken zijn geland.
Precies. Ja.
Er is gewoon geen duidelijke versnelling aan. Hè? Want dat zeggen ze, dat die aliens dan technologie brengen. Er is geen duidelijke versnelling aan ontwikkeling of zo. Het is gewoon een hele normale ontwikkeling. Er is niks verrassends of zo. Weet je? Nee, sorry hoor. Het is klaar. Volgende keer Gilgamesh.
Yeah, hell yeah.
Oké, dankjewel voor het luisteren. Doei allemaal.
Hey, tot de volgende keer.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.